Tracy zei het al, een geschenk. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik vind het zelf, elke keer als ik erbij stilsta, dat ik hier mag staan, vind ik dat een geschenk van jullie, van God. Wat God aan het doen is, en daar wil ik het vanmorgen ook met jullie over hebben, wat God aan het doen is en hoe we daarover kunnen en mogen spreken. Weet je, er gebeuren nog steeds wonderen vandaag, nog steeds. En wij zijn met elkaar een wonder. God is aan het werk in Waardevol Leven gemeente, dat geloof ik. En ook gewoon als ik terugkijk naar de afgelopen maanden, het afscheid van Peter en Lodewijk, de dingen die we soms moesten doen, daar waren we uitdagingen bij. Maar we hebben een nieuwe team kunnen samenstellen, we hebben keuzes kunnen maken, we hebben stappen gezet, we hebben afscheid genomen van iemand die hier, van een gezin dat hier jaren en jaren gediend heeft en leek wel voor leven aan Loppersum gehecht. En nu zitten ze in Canada en we gaan als gemeente verder. En als ik dan zie hoe we hier staan, hoe we hier zitten, hoe we hier aanwezig zijn vanmorgen, maar ook hoe God aanwezig is en hoe die ook van de afgelopen tijd gesproken heeft. En als ik dan denk even aan de preken die voorbij zijn gekomen van Peter en Lodewijk nog wel, van Gerard de Groot, van David de Vos en ook na de vakantie. Hè, dat we ontdekken van, we leven in een bepaald gebied, dus ja, we hebben grenzen, maar we mogen dan ook wel leren om ja te zeggen tegen de dingen die God ons geeft. En dan vorige week Jonathan met die kruik met olie, dat we vol mogen stromen van Gods aanwezigheid en de kennis van God. En dat God ons dan als zout inzet in deze wereld. Geloof ik dat God ook vanmorgen tot ons wil spreken. Dus nog een klein wonder wat ik met jullie wil delen. En de komende week, misschien hebben jullie het wel op Facebook gezien of zo, maar komende week is een hele bijzondere conferentie. Er komen donderdag, vrijdag en zaterdag in Ede is een conferentie, dat heet There is More, Er is Meer. Naar aanleiding van een boek van Randy Clark. En Randy Clark is eigenlijk een leidend persoon in de Pinksterbeweging. Die heeft eigenlijk aan de wieg van de bediening van Heidi Baker gestaan, maar ook van de Toronto Blessing. Benny Hinn en noem maar op, al die mensen die voor ons als Pinkstermensen heel vertrouwd zijn, daar is hij mee verbonden en hij heeft heel veel van die mensen ook gesteund en gezegend en gezalfd. En hij komt naar Nederland voor 3 dagen. En degene die hem uitnodigt, en dat is het allergrootste wonder, dat is de Protestantse Kerk. Het Evangelisch Werkverband, en ik ben zelf ook nog steeds verbonden met de Protestantse Kerk. Ik ben ook toen Lodewijk en de oudsten vroegen of ik hier verder interim voorganger zou willen zijn. In diezelfde week kreeg ik van de Protestantse Kerk te horen dat ik dus ook nog steeds mag dienen als predikant. Dus ik sta hier met 2 petten, maar vanmorgen met de WLG-pet. Dus ik voel me nog steeds verbonden met die kerk en ook met de evangelische beweging daarbinnen. En de Evangelisch Werkverband heeft Randy Clark uitgenodigd naar Nederland te komen om mensen te bedienen, te salven met de Heilige Geest. En die conferentie is open voor anderen. Dus volgens mij gaat Matthäus van der Steen er ook heen en Daniel Renger en zo en Jan-Willem Ouweneel. Dus op internet zie je al die grote namen die ons bekend zijn ook voorbij komen. Maar er komen ook honderden mensen uit de Protestantse Kerk om daar te ontdekken de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En dat is echt een groot wonder. En dat wonder, dat begint en dat bestaat uit God groot maken in ons midden, zoals Trace dat zei. Ook als je dan ziet hoe in zo'n dienst we een woord komt van Trace en dan een lied. En vorige week was ik ook bij de gebedsbijeenkomst van tevoren gebed stond. En dingen die dan worden uitgesproken over de dienst en die je dan vervolgens ook terug ziet komen, dat blijf ik een groot wonder vinden. Dan merk je dat God dus aan het werk is. En daar wil ik vanmorgen met jullie het over hebben. God is aan het werk. Want het zien en geloven en ook uitspreken, beleiden dus dat God aan het werk is in deze tijd, in deze wereld, maar ook in de gemeente, ook in ons persoonlijk leven. Dat is zo belangrijk, dat is zo'n fundament voor God om verder te kunnen werken en ook voor ons om te zien en te vatten en dat Gods werk in ons leven ook tot verandering kan leiden en vernieuwing. Van de week kwam ik tegen een aantal versen in Psalm 118. Ik werd op een ochtend wakker en ik las Psalm 118. Ik ging naar beneden toe en ik las hem voor. En het is echt een heel bijzonder, heel gaaf, heel mooi psalm. Ik weet een paar jaar geleden toen ik nog op de vrachtauto zat. Het was een zondagmorgen en ik reed ergens in Oost-Duitsland. En ik pakte gewoon het liedboek. En daar is het heel rustig op de weg, dus dan kan dat. En ik heb gewoon uit het liedboek... Het is vaak rustig op de weg, maar ik pakte de... Daar mogen we niet over praten, hè? Oh ja, nou goed, dat heb ik dus niet gezegd. Maar in elk geval, als je dan zo'n psalm gewoon zingt, helemaal van voor naar achter, dat raakte me zo, hoe God daarin wordt groot gemaakt. En in Psalm 118, er staan dan vers 22 en 23, er staat iets heel bijzonders. Er staat: de steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Nou, deze woorden, deze tekst, die komt heel vaak terug in de Bijbel. Ik haal een paar teksten eraan, maar daar kom ik zo meteen wel over terug. Maar de steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Die tekst ken je waarschijnlijk allemaal. En dat slaat allereerst op Jezus Christus. Het is een vooruitspiegeling van wie hij is en Gods werk in hem en in deze wereld. En dan staat er, in deze woorden raakte mij: dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. En dat raakte mij, dat er staat: dit is het werk van de Heer. Want weet je, als er een groot wonder gebeurt en iemand geneest, dan zeg je: ja, nou, dat kan alleen God gedaan hebben. Misschien dat we het nog een klein beetje terug willen halen naar: dat heeft het gebed gedaan. Maar uiteindelijk weten we: dat heeft God gedaan. Maar dit is het werk van de Heer. Om zo te kunnen kijken naar het leven waar je staat, de wereld waar... Dat, kijk maar naar iets en dan zeggen van: en dat is Gods werk. Dat wij hier vanmorgen met elkaar zitten, dat er een waardevol leven gemeente is, waar we in alle rust stil kunnen zijn voor God midden in de aanbidding. Maar dat we ook uit ons dak kunnen gaan, op de stoelen kunnen staan, klappen, zingen, roepen, elkaar groeten, zegenen, koffie overslaan, extra koffie drinken, noem maar op. Alles kan. En dat we kunnen zeggen: en dit is het werk van de Heer. Ik ben opgegroeid in een traditie en echt heel gelovig. Ik ben dankbaar voor alles. Maar ik merkte ook vanuit mijn opleiding dat je eigenlijk altijd maar met een stukje schroom, een beetje verlegen, een beetje voorzichtig moet zijn. En je zegt van: ja, maar dat heeft God gedaan. Dit is wie God is in mijn leven. God heeft mij hier naartoe gebracht. God heeft ons huwelijk hersteld. God heeft ons kinderen gegeven. Om steeds weer te kunnen verwijzen: dat heeft God gedaan. Dan is het, ja, de gereformeerden, ik ben ook wel een beetje gereformeerd. Ja, maar je bent zelf ook in betrokken. Je moet zelf ook aan het werk. En dit is ook zo, daar zeg ik straks ook al wat over. Maar om van dingen te mogen zeggen waarvan je ziet, daar zie ik wel de hand van God in. Dan zit dit... is het werk van de Heer. Zonder schroom, zonder verlegenheid. Dat is eigenlijk wat Therese ook vanmorgen zei. Dat is dus God groot maken. Dit is het werk van de Heer. Niks toevallig. Toevallig dat de mensen bereid waren om oudster te worden toen de raadsel moesten stoppen en Peter en Lodewijk weggingen. Nee, niks toevallig. Dat was Gods timing. We hebben een seizoen gehad met Jan Willem en Martijn en andere mensen. En nu was er een tijd voor een nieuwe oudste en die gingen staan. Het is heel toevallig. Lodewijk zou weg. Niemand wist dat. Zelfs Lodewijk niet vorig jaar. Maar ze vroegen of Piet dan misschien of was een beetje in een gemeente mee zou kunnen draaien. Dat je soort samen met Therese een soort brug kunt bouwen naar de toekomst toe. Dat is toevallig. Nee, niks toevallig. Dat is het werk van de Heer. Dat is zijn volmaakte timing. En ik zei het al, hoe God dan aan het werk is, daar gaat die timing, dat is iets wat jaren, eeuwen, wereldgeschiedenis overheen kan gaan. Die tekst in Psalm 22, of in Psalm 118 vers 22, de steen die door de bouwlieden is afgekeurd, dat is door de Heer tot een hoeksteen gemaakt. Voor de psalmist spreekt het op dat moment voor wat daar gebeurd is. En daar kom ik ook zo meteen even op terug. Maar die tekst, die staat niet voor niks in de Bijbel, want die komt dan in Jesaja nog een keer terug. En dan komt Jezus, haalt hem dan weer aan in Matthäus, Marcus en Lucas. Hij komt in Handelingen terug en in een aantal brieven van het Nieuwe Testament, waarin steeds wordt uitgesproken die steen waarvan iedereen zei van, nou nee, daar moet je niet te veel op rekenen. Daar kan je niet zoveel mee. Afgekeurd, afgewezen. Dat is door de Heer tot hoeksteen gemaakt. Het is door de Heer tot hoeksteen gemaakt. En daarmee wordt juist zichtbaar, als er dingen zijn in deze wereld waarvan we denken van ja, daar kan je niet zoveel mee. Dat stelt niet zoveel voor. Dat zijn mensen die eigenlijk voortdurend de fout in gaan. Alles in je leven loopt verkeerd. Daar kan je niks mee. Groeit op voor galg en rat, was er zo'n spreekwoord, dat we dan wel een beetje gekscherend, wat ik meekreeg vanuit Rijnsburg, mijn dorp van mijn vaders roet, zeg maar, waar ik ook een tijdje gewoond heb. Maar het afkeuren en afwijzen van dingen, dat gebeurt heel veel. Maar niet bij God. Wat afgekeurd is en afgewezen door mensen, God neemt dat. En in Jezus heeft hij een hoeksteen gelegd. En met die tekst wordt dus ook gezegd dat alles wat God aanraakt en plaatst en voegt op die hoeksteen, dat bruikbaar is. Dat een wonder is. Dat er genade over is. Ook voor jou en mijn leven. Jezus is de hoeksteen geworden, wil zeggen, hij is jouw rots. Hij is jouw fundament. Hij is jouw beschermheer. Hij is jouw genezer. Hij is jouw leidsman. Hij is je vader. Hij is je inspirator. Hij is je leider. We kunnen nooit, nooit, nooit te veel opscheppen over God onze Vader en over onze Heer Jezus Christus. En we kunnen nooit te veel opscheppen over het werk van de Heilige Geest, hoe die mensen verbindt, hoe die Gods aanwezigheid en Gods kennis in ons leven laat binnenstromen, hoe hij mensen bij elkaar brengt die elkaar weer tot zegen zijn. Daar kunnen we nooit te veel over opscheppen. En zijn betekenis en hun werk in deze wereld kunnen we nooit en nooit overschatten. Wat afgekeurd wordt door mensen, dat legt God als een fundament. En dat geldt voor Jezus allereerst. En in hem geldt het dus ook voor jou, voor mij en voor ons. Het bijzondere is dat wat mensen denken, daar kan je nou niks mee. Is het niet zozeer dat God dat gebruikt, maar hij maakt dat juist een deel van zijn plan. Hij heeft er een doel mee. Het heeft een plek in Gods groot bouwwerk. En daarom staat er dan in vers 23, en dit is het werk van de Heer. En het is een wonder in onze ogen. Ik zit wel eens even wat na te denken en te overwegen. Ik roep wel eens beelden van mensen, namen, jullie namen op. Gewoon verhalen die ik wel eens gehoord heb de afgelopen jaren. Hoe jullie bij de Waardevol Leven gemeente zijn gekomen. Of hoe je Gods liefde in je leven hebt ontdekt. Of herstel wat heeft plaatsgevonden. Hoe je tot geloof bent gekomen. En dan denk ik, wauw. We zitten hier gewoon in een gemeente vol met wonderen. En dat sprong er dan ook zo voor mij uit, dat er steeds weer wonderen gebeuren. Steeds weer wonderen gebeuren. En dat ze maar steeds door blijven gaan, omdat God op die manier werkt. Nou is het wel zo dat die woorden, dit is het werk van de Heer, die kennen natuurlijk ook wel een gevaarlijk gebruik. Misschien ook wel dat mijn verleden, in mijn traditie waar ik uit kom, dat men daar ook wat voorzichtiger mee omging. Een verkeerd gebruik ligt namelijk voor de hand in dat we, ik schreef het al in de informeel, van hij heeft het gedaan. Kinderen hebben dat wel eens. Hè? Dan is er wat gebeurd. Dan hoor je wat kinderen spelen. Dan ineens begint er een te janken. En dan buiten doen. Wat is hier gebeurd? Dan ken je dat. En dan zeggen ze. Nee, niks. Hij is gevallen. Ja, hoe is dat gebeurd? Weet ik niet. Heb je hem geduwd? Nee, hij heeft het gedaan. Er is een ongeluk gebeurd. Hij heeft het gedaan. Of zij heeft geduwd. Of zij heeft met zand gegooid. Of noem maar op. Ik heb nooit wat gedaan. Hij heeft het gedaan. Ja, dat is een kinderlijke manier eigenlijk. En waarin we proberen de schuld af te schuiven. Als dingen niet gaan zoals we dan willen, dan kunnen we dus de verantwoordelijkheid bij iemand anders neerleggen. Zeker als er problemen zijn ontstaan, dan gaan we kijken, ja, van als die ander nou maar zich anders had opgesteld. Nou, we hebben er natuurlijk binnen Waardevol Leven Gemeente niet zo heel veel last van. Maar er zijn mensen dus, ja, kunnen we ons niet voorstellen, maar er zijn mensen dus bijvoorbeeld als er ziekte of ongeluk in hun leven komt, oh, dat komt van God. Hij heeft het gedaan. Het is het werk van de Heer. Het is niet wat deze psalm daarmee bedoelt. Deze psalm heeft het over een werk van herstel. Van een fundament leggen. Van vernieuwing brengen. Van leven brengen. Van Gods plan voor redding van de wereld tot uitvoer brengen. En daar horen ziekte en ongelukken niet bij. Die worden wel in meegenomen. Maar die zijn niet Gods plan. Er is nog een lastige manier of een verkeerd gebruik met die woorden van dat is het werk van de Heer. En dat is als het wordt gebruikt als een verdediging voor je eigen handelen. Een bevestiging van je eigen gelijk. Weet je wel, we hebben een verschil van mening. Ja, maar God heeft tegen mij gezegd, zo is het. Niet anders. En dan wordt het als het ware ook een stok om mee te slaan. Waarmee je dus een ander, hoe heet dat? Ik ben even het woord kwijt, in schaken, een schaakmat zet. Die kan, dankjewel, die kan dus geen kant op. Want de Heer heeft het gedaan, ik heb het gezien hoe het zit, dus ik heb gelijk. En daar moet jij nu maar naar luisteren. Jij moet je aanpassen aan wat ik vind of denk. Wat ik heb gedaan, misschien wel, is zelfs Gods werk. Dan is God dan als het ware niet meer een gebed van vertrouwen. En het uitspreken, dit is Gods werk, is dan niet meer een uitspraak van vertrouwen en hem groot maken. Maar eigenlijk onszelf groot maken. En dat is maar soms een heel klein stapje van de een naar de ander. En dan heb je de Heilige Geest nodig die je dat openbaart. En de kunst is dus dat we in alle dingen God de eer geven. Zoals een kind dat trots is op zijn vader of moeder. Ook al kunnen ze dat helemaal niet. Mijn vader is de sterkste van de wereld. Mijn vader kan wel een hele auto optillen. Mijn vader. En dan kom je van een hele grote verhaal. En als je dan als vader erbij zit, denk van nou, doe maar ietsje minder. Want dat gaat niet helemaal lukken. Maar je kind is zo vol van vader en moeder. Dat kan mijn moeder. Mijn moeder kan de mooiste jurken maken. Mijn moeder kan de lekkerste taarten bakken. Soms neem je dat zelfs mee in je huwelijk. Van, je zou eigenlijk net zo'n taart moeten bakken als mijn moeder. Ja, dan heb je weer een probleem. Maar gewoon dat kinderlijke houding van God groot maken. Dat is waar het om gaat. Dat is de kunst. Dat we God de eer geven. En ik heb dat samengevat met 3 punten. Dat is leven met een open hemel, leven met een open hand en leven met een open hart. Leven met een open hemel. Psalm 118, die gaat verder. Ik kan je aanraden dat je thuis komt, gewoon die hele psalm te lezen. Het is een hele mooie psalm. En ik denk dat ik zo meteen wel iets kan zeggen over wat de achtergrond is van deze psalm. Maar Psalm 118, vers 24 tot 29 staat, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Dus vanuit dit is het werk van de Heer, kunnen we ook zeggen, als het ware, elke nieuwe dag is weer een nieuwe kans voor God om aan het werk te gaan. Dus deze dag is de dag van de Heer. Het is de dag die de Heer heeft gemaakt. En er komt ook dat prachtig kinderliedje van, dit is de dag. Ik ga hem niet voorzingen. Lijkt wel aan Christian en Jan over, die kunnen het veel beter. Maar dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Dus daar zit die als het ware de zorg dat het aanduiden van Gods werk zuiver blijft, waarin God de eer krijgt, dat we gewoon als het ware open gaan staan voor wat hij nog blijft doen. Niet wat ik doe, maar wat hij aan het doen is. Want dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, die de Heer ons geeft. Laten we juichen en ons verheugen. En dan gaat het verder in vers 25. Dit, Heer, geef ons de overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Als we weten dat God aan het werk is, dan kunnen we vrijmoedig vragen. Heer, wilt u ons hierbij helpen? En zorgen dat de weg die wij inslaan een weg is waarin u zegen viert. Dat wij voorspoed hebben omdat u de overwinning behaalt. Geef ons de overwinning, Heer. En dan gaat het verder in vers 26. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest. Ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. En een van de oudere vertalingen zegt. Van bind de offer vast aan het altaar. Zorg dat je je offers meeneemt. Blijf God in alles verhogen. Ook in de gaven dat je geeft. U bent mijn God, u zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, God, dus groot zal ik u maken. Loof de Heer, want hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw. En met die woorden begint ook Psalm 118. Eeuwig duurt zijn trouw. Dus dat God aan het werk is, is niet van, oh wat hebben we dan fijn met elkaar. Maar is juist een opmaat, als het ware een stap op naar de lofprijzing. Van deze dag is van God. Hij is aan het werk. In zijn naam mogen wij vooruit hopen, geloven en werken. Ook op voorspoed en zegen en succes. En we willen uw naam groot maken in alles wat we doen. O God. En ik vind het heel mooi als je dan helemaal vooruit spoelt naar het einde van de Bijbel. Het laatste boek, Openbaring 3, vers 12. Openbaring 3 vers 12, daar wordt gezegd over diegene die als het ware voortdurend die weg, die hemel naar God weten open te houden in hun leven. En steeds weer op de juiste moment, op de juiste manier weten te zeggen, maar dit is het werk van de Heer. Dan wordt er gesproken over overwinning. En Openbaring 3 vers 12 zegt, en wie overwint, maak ik een zuil in de tempel van mijn God. En het nieuwe Jeruzalem, een deel in die tempel van het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. Dus daar heb je het alweer. God bouwt een huis in het nieuwe Jeruzalem dat van de hemel zal neerdalen. Die twee dingen bij elkaar. God is aan het werk in ons leven en in de dingen die wij doen. Leven met een open hemel. Vervolgens een open hand. Leven in een open hemel betekent dat God voortdurend open is en wij een open omgang met hem hebben. Een open hand wil zeggen dat wij onze handen mogen uitstrekken naar het werk dat God ons elke dag geeft om te doen. Het wil dus niet zeggen, nou God is aan het werk, dus wij hoeven niks te doen. De uitdaging is juist dat God door ons heen kan werken. Daarom is ook de visie niet alleen gefundeerd in genade, maar ook gedreven door liefde en geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. Zodat God door ons heen kan werken. Zoals Jonathan dat vorige week mooi uitbeeldde. Aan de ene kant hebben we die kruik met olie, dat is Gods aanwezigheid en de kennis van God die ons leven vult. En dat maakt dat wij vervolgens zout zijn in deze wereld en het licht in de duisternis. Dat zijn wij. Dat is het werk van de Heer. En dat wordt heel mooi zichtbaar als je bedenkt wat misschien de achtergrond is van deze psalm. Nou is het altijd wel een beetje zoeken natuurlijk, maar ik was in een Joodse commentaar aan het lezen en die zeiden van deze psalm, dat is waarschijnlijk de psalm die gezongen werd toen Jeruzalem weer herbouwd was met de tempel erin. Dus in de tijd van Nehemia en Ezra. En om een beetje te snappen hoe lastig dat was, dat was een proces waar ze echt met hun handen aan het werk moesten. Nehemia, David de Vos heeft er dit voorjaar ook over gesproken. Nehemia had een visie om de stad, om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Om het weer tot een veilige plek te maken. Dat was de taak die hij opgedragen kreeg. Maar dat ging niet zonder slag en stoot. Er staat in Nehemia, vers 33, Nehemia 3, en ik lees het gewoon even voor. Toen Sanballat, dat is een van de ambtenaren daar in die omgeving. De ambtenaren tegenwoordig zijn geweldige lui, maar vroeger waren ze wat lastiger. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. Dus hij keurde ze af, afwijzen. Hij maakte ze belachelijk. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muren zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen, of hij stort al in. Nou, zo werd er dus over hen gesproken. Dat waren de geruchten die de ronde deden, terwijl er zo hard gewerkt wordt om die muren te herbouwen. En Nehemia bidt dan ook, hoor onze God hoe wij worden veracht. En zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte. En het hele volk was vastbesloten om door te gaan. Dus aan de ene kant heb je de afwijzing en de hoon en de spot en de tegenwerking. Zelfs bedreigingen, zelfs doodsbedreigingen aan de adres van Nehemia, van Sanballat en Tobia en een aantal andere personen. Die echt erop uit zijn om dit werk te stoppen. Om dit tegen te gaan, om het te ondermijnen. En dan een tijdje later is toch de muur klaar. En dan staat er in Nehemia 6 vers 16 een heel mooi vers. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden dat de muur klaar was, werden ze bang en voelden zij zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Door onze God tot stand was gebracht. Hier zie je prachtig balans tussen een heel hardwerkend volk van Israël onder leiding van Nehemia die de stad herbouwt en ondertussen voluit kunnen beleiden dat het door Gods toedoen is dat dit werk wordt volbracht. Bij Nehemia zie je gewoon dat balans tussen aan de ene kant stinkend je best doen met elkaar en voor elkaar en ondertussen alles van God verwachten en hem groot maken. En aan het eind van de rit kijk je elkaar aan en zeg je, en dat heeft hij gedaan. Zoals het dus staat in Psalm 118 vers 25. Dit is de Heer, dat werk van de Heer. Hij heeft het gedaan. En het mooie is, als je zo leeft met die open hand, dan kan je dus ook inderdaad vragen om een zegen. Zegen over je werk. Heer, geef ons overwinning, zoals in Psalm 118 staat. Geef ons voorspoed. Je kunt er tegenaan. Je kunt met elkaar werken aan de gemeente en in de gemeente. Omdat je weet, het is van God. Het is zijn werk. Maar wat ik ook zo mooi doe, je doet het met een open hand. Ontspannen. Niet we moeten. Als we om ons heen kijken, en van de week hadden we weer oudstenraad en ik had een agenda gemaakt. En als ik heel eerlijk, misschien moet ik de agenda anders samenstellen, maar we zijn ongeveer aan een kwart van de agenda toegekomen. En er zijn nog dingen bij van, zelfs voor de vakantie, die hebben we nog niet goed op kunnen pakken. En een aantal dingen die we dit herfst moeten nog oppakken en voorbereiden van de gemeenteavond en financiën en noem maar op. Er zijn zoveel dingen die we met elkaar nog moeten oppakken. Dat als we het van onszelf verwachten, kunnen we in de stress raken. Ze vinden, dit komt niet goed. Dat moet er gebeuren. Wanneer gaat dat nou eens gebeuren? Wie gaat dat nou? Waarom ben je daar niet mee bezig? En dan gaan we allemaal overuren draaien. En dan is het de kerst en dan hangen we op al met tong op versie. En dan zijn we vergeten, het is het werk van de Heer. Een heel mooi voorbeeld van iemand die echt met open hand werkt. En die safe die had hem al op Facebook staan. Dat is Nick Vujicic. Jullie kennen hem waarschijnlijk al. Man, wie kent hem nog niet? Kijk. Nou, Nick Vujicic. Ja, ik ken hem wel. Zonder armen, zonder benen. Spreekt wereld. Oh. Oh. Hoe moet ik het anders zeggen dan? Ja, geen armen, geen benen. Nick Vujicic. Die, geen armen, geen benen. En hij dacht echt, toen hij klein was, hij heeft ook zelfmoord willen plegen, geprobeerd te plegen. Het is gelukkig niet gelukt. Hij zei, want ik dacht, ik heb geen armen en geen benen, ik kan niks en ik ben niks. En nu, hij zegt, meer dan 400 miljoen mensen hebben het evangelie gehoord door mijn bediening. En hij spreekt over heel de wereld. En hij heeft websites en je kan elke dag opnieuw een bemoedigende boodschap krijgen. En hij heeft nog steeds geen armen, één heel klein voetje en één nog kleiner voetje die je niet eens ziet. Dat is leven met een open hand. Dat is alles doen wat je kunt met de gaven en de talenten en de middelen die God je heeft gegeven. En tegelijk ook weten, het is zijn werk. Ik vind het heel bijzonder. Ik was aan het natuurlijk een beetje aan het zoeken in de Bijbel naar dat beeld van de hoekstenen en door verwijsteksten. Kwam ik ook bij Jesaja 28 vers 16. Het is een heel ander context, maar er staat diezelfde tekst over die hoeksteen die gelegd wordt. Een kostbare steen. En dan staat er in vers 16, en ik heb de jongens het maar niet gevraagd op de beamer te zetten, want dat is eigenlijk de oude vertaling, dat wil zeggen de Statenvertaling. Dat staat er dan na dat stukje van, hij heeft een hoeksteen, ik zal een hoeksteen leggen. Zij die geloven, haasten zich niet. Wie heeft dat woord wel eens gehoord? Ja, dat is een oude vertaling, sorry jongelui. Zij die geloven, haasten zich niet. Nou schijnt die vertaling niet helemaal juist te zijn, want de nieuwe vertaling staat hier dus niet. Maar er staat er dus wel bij. Als je leeft vanuit het fundament van Christus in je leven en dat God aan het werk is, dat geeft zo'n ontspanning. Dan hoef je dus niet met gebalde vuisten te werken, maar kan het met een open hand. Want je hoeft je niet te haasten. We kunnen wandelen. Elke dag is God nieuwe dingen aan het doen. En hoe meer we van Hem verwachten, hoe meer we uitzien naar de leiding van Zijn geest, hoe meer we ervoor openstaan dat Hij ons wijst wat de volgende stap is in de grote opdracht. Hoe meer Hij ook de eer ontvangt als het dan tot stand komt. Dat is een open hand. En de derde is een open hart. Een open hart, ik wil dat toch wel benadrukken om twee redenen. Ten eerste wil ik het voorbeeld laten zien van wat vergeving kan doen. Een open hart, een voorbeeld daarvan, dat zien we in Jozef, Genesis 50. Jozef die door zijn broers bijna werd vermoord, in de put gegooid, verkocht als slaaf, naar Egypte gegaan. En hij kwam daar steeds weer in situaties van terecht, van verraad. Hij werd verraden door de vrouw van Potifar, kwam in de gevangenis terecht, heeft jaren in de gevangenis gezeten. En probeerde daar uit te komen, heeft mensen op het hart gedrukt van als je eruit bent straks, hè, de bakker en de schenker van, denk dan aan mij. En ze waren eruit, nou de bakker werd sowieso een kopje kleiner gemaakt, dus die had niet zoveel meer te denken. Maar de schenker die ging weer verder met zijn leven. En het heeft jaren en jaren en jaren geduurd totdat God hem bracht aan de troon van de farao. En dat Jozef uiteindelijk de regeerder werd, naast farao in de tijd van 7 jaar van overvloed. En dat hij een karakter had opgebouwd waarin hij integer, als die watermeloen van Jonathan van vorige week, waar hij integer omging met alle verantwoordelijkheid die hem werd toebedeeld. En dan later, als vader Jacob is overleden in Egypte, als zijn broers naar Egypte zijn gekomen en zijn broers beseffen van, oh jee, pa is dood, nou kan Jozef wel wraak nemen op ons. Dan komen ze bij hem en zeggen ze, we willen wel jouw dienaar zijn. En dan zegt Jozef in Genesis 50, vers 19 en 20, maar Jozef zei, wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Ik kan niet op de plek van God gaan staan. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees maar niet bang, want God heeft het ten goede gekeerd. Weet je, soms zit je in zo'n situatie in je leven, ga je door zo'n seizoen heen, of maak je dingen mee, of heb je dingen meegemaakt waar je geen touw aan vast kunt knopen en niet kunt rijmen met Gods werk in je leven en in deze wereld. Wat niet klopt met het evangelie van zegen en overvloed. Valt niet te rijmen. Maar met Jozef kunnen we leren om naar het grotere plaatje te kijken. Het grotere plaatje wat God aan het doen is. Dat God bezig was om herstel en redding, niet alleen voor het stam, voor het volk van Israël, de kinderen van Abraham, maar voor heel de wereld, voor alle volken redding in een tijd van grote hongersnood. En dat leerde Jozef zien. Hij dacht al die tijd, het zal een bedoeling hebben, het zal een bedoeling zijn. God zal aan het werk zijn. Hoe hij dat gedaan heeft, weten wij niet. Welke psalmen hij daarbij gebeden heeft, weten we niet. Staat er niet bij. Maar dit is niet iets wat op één dag, op andere dag bij hem is ontstaan. Het is zo belangrijk te beseffen waar we ook zijn, waar we ook doorheen gaan, welke seizoen we ook zitten, dat God aan het werk is in ons leven. En dat hij niets en niemand afkeurt, maar hij gebruikt ons en hij gebruikt datgene waar we doorheen gaan helemaal. En wat we hebben meegemaakt, hij kan met zijn genade daar herstel, vergeving, genezing in brengen. Waar je ook doorheen gaat, je gaat er nooit alleen doorheen. Want hij is aan het werk in jou en mijn leven. En hij bouwt een huis in deze wereld. Een prachtig huis op het fundament van de hoeksteen van Jezus Christus. En hij gebruikt ieder van ons, elk op een andere manier, als een levenssteen in het bouwwerk waar hij mee bezig is. Het laatste vers waar ik mee wil eindigen, Filippenzen 1 vers 6. Een heel bekende vers en toch goed om hem weer eens te lezen en uit te spreken met elkaar. Filippenzen 1 vers 6, waar Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Weet je, ik denk dat het goed is dat we dat gewoon met elkaar uitspreken. Zullen we het eerst gewoon zeggen, lezen zoals het er staat, met elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook al zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Zeg het maar eens tegen iemand die naast je zit. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit het goede werk bij jou begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Je mag het ook tegen jezelf zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit het goede werk bij mij begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Dat is het werk van de Heer. Het echte God, las ik van de week, is een God die zijn leven geeft, zodat wij leven kunnen vinden.